Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ik heb nog een toelichting op de collecte. Een zware aardbeving heeft zaterdag 25 april in Nepal aan velen het leven gekost. Het aantal slachtoffers loopt elke dag nog op. De leden van het christelijk noodhulpcluster komen gezamenlijk in actie voor de slachtoffers van deze aardbeving. Het christelijk noodhulpcluster vraagt om hun actie te blijven ondersteunen in zowel gebed als financiële bijdrage om de hulpverlening mogelijk te maken. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen het schoollied, Psalm 30 vers 1. Ik zal met mijn hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Psalm 30 vers 1. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen de herderspsalm te zingen. En dat is Psalm 23, alle drie de verzen. De God des Heils wil mij ten herder wezen, ik vrees niet. Gij zalft mijn hoofd. Psalm 23 zingen we.
Thank you.
Psalm 56 en daarvan de verse 5 en 6 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt in het 5e en 6e vers van Psalm 56. Samen met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe hemelse Vader, aan uw zegen is alles gelegen. Dat zeggen we vaak, zeggen we misschien ook wel eens gemakkelijk. Maar het is wel zo. Ook als we samen zijn gekomen in de kerk of thuis in de huiskamer weer de kerkradio hebben aangezet, zijn we aangewezen op uw zegen. En daarmee bedoelen we dat u er zelf in meekomt, dat u erbij bent en dat u erbij blijft. Wat zouden we zonder u toch moeten? Daarom danken we u dat u ons zelf van dienst wil zijn in deze eredienst, die ook weer bedoeld is om u daarvoor de eer te bieden. We danken u voor de gelegenheid die we ontvangen om in een vrij land samen te komen. Dat is niet vanzelfsprekend. Daar hebben we ook vanmorgen over kunnen horen. En als we bedenken hoeveel er zijn wereldwijd die met moeite kunnen samenkomen of soms helemaal niet, met gevaar voor eigen leven, wat zijn wij dan bevoorrecht? En wat hebben we het luxe? Geef dat we die luxe ook aankunnen en niet misbruiken. Wil ons helpen, o God, als we ons buigen over uw woord, laat de dingen die daarin zijn neergeschreven ons raken, ons bereiken, ons treffen, ons dichter brengen bij u, Heer Jezus. En we bidden u, zegen daartoe ons luisteren en spreken. Maar laat ook ons orgelspel en zingen daartoe mogen strekken en daarop mogen uitlopen, dat u ontvangt alle eer, alle lof en alle aanbidding die u zo waard bent om te ontvangen. Heere God, geeft dat dat ook vaak mag gebeuren. Niet alleen bij het zingen van de aangeneem gegeven nummers op het liedbord, maar ook door de weks. Vergeef het ons als we er dan niet toe kwamen. Als we in plaats van eerbiedig eerrovers waren. Waarbij we de eer hielden aan onszelf, of zelf met de eer wilden gaan strijken. Dat zit best in onze aard. Leer het ons af. En doe ons zien op Jezus Christus alleen. Op die leidsman, die voleinder van het geloof. Laat in alles te merken mogen zijn, Heere, dat het ons om Hem begonnen is. En dat we zonder Hem niet en niets kunnen. Wil ons horen. We vragen het van u, onverdiend, uit genade alleen. Wetend dat u een rijk God bent en die ook mild en overvloedig geeft en vergeeft. In Jezus' naam. Amen. Wij willen ons vanavond opnieuw buigen over een brief in de openbaring aan Johannes. En dat is na vorige keer de brief aan Efeze te hebben behandeld. Nu de brief aan Smyrna. Openbaring 2, de verse 8 tot en met 11. Openbaring 2 vanaf vers 8. Daar geeft de Heer Jezus de opdracht. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot zover onze schriftlezing. We willen met elkaar stilstaan bij deze brief aan Smyrna en in het bijzonder onderstrepen wat er staat geschreven in het laatste gedeelte van vers 10. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Voordat we dat met elkaar overdenken, willen we zingen uit Op toonhoogte 101. Lam Gods dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt. O Godslam, nooit vol prezen, leer me de zonde vrezen waarvoor gij stierf aan het kruis. Op toonhoogte 101. Gemeente des Heren, vroeger, toen hadden de mensen nog tijd voor een hobby. En misschien nog wel. En zo zijn er in het verleden wel tijden geweest dat mensen knoopten. Vloerkleden, tafelkleden, wandkleden. Ik weet niet eens of het nog gebeurt. Met zo'n knooppen. Hele pakketten gingen er over de toonbank. En ook heel bekend in dat verband is de zogenaamde Smyrna-wol. Dat werd in Smyrna, dat tegenwoordig Izmir heet, volop gehandeld. Katoen, zijde en wol. En toch gaat het daar niet over in die brief die Johannes moet schrijven vanaf Patmos aan de gemeente in Smyrna. Als je die brief leest en je merkt het wel, het is nog maar 7:10. We hadden een korte schriftlezing. Het is zo klaar. Een paar versen maar, die brief. En toch, hè? Als je hem leest, die paar versen, en je leest hem nog eens een keer en weer opnieuw, Dan kan het gebeuren dat er wat woorden of zinnen je opvallen. En zo gebeurde het dat mij één woord opviel. Een woord waar ik het liefst overheen zou lezen. Maar hoe je dat woord ook wendt of keert, of je het nou van voor naar achter leest of van achter naar voren, het blijft hetzelfde. Ik bedoel het woord dood. En we hebben er ook al een paar keer van gezongen. Dood. Dat is wat anders dan Smirnavol. Dood. Het liefst praat je daar niet over. Hoor je daar niet van. Lees je daar niet van. En toch, hè, toch kan het plotseling in je leven zijn. Soms dan zien mensen het aankomen en soms dan overvalt het hen. Ik noem voor de helderheid eerst even de keren dat we het gelezen hebben. Kijkt u maar mee, in vers 8 kom je tegen die dood geweest is en weer levend is geworden. En in vers 10, wees trouw tot in de dood. En dan in vers 11, geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Lopen ze even wat uitgebreider langs. In dat 8e vers, waar het dus de eerste keer voorkomt, lezen we dat de eerste en de laatste aan het woord is. U kent hem. Want zo maakt Jezus zich bekend. Als de eerste en de laatste. Gelijk al in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring. Daar zegt Jezus, ik ben de Alpha en de Omega, de A en de Z uit het Griekse alfabet. En ik ben de eerste en de laatste. En even verderop hoor je de Heer Jezus dan ook zeggen, ik ben de eerste en de laatste. En de levende, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En haast triomfantelijk zie je het voor je. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Niemand anders kan dit zeggen dan Jezus alleen. Zul je dat onthouden? En troost je daarom dan ook maar met de afzender van deze brief aan Smyrna. En ik bedoel dat heel letterlijk. Troost je daarmee. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft triomferend het graf achter zich gelaten. En zegt hij dat hij de eerste en de laatste is. Zegt hij dit nou alleen maar om ons de ogen uit te steken? Of juist in positieve zin om de dood in een ander daglicht te stellen? Ik denk het laatste. Dood, sterven, overlijden. Ach, daar hebben we het liever niet over en daar praat je niet graag van. Zeker niet op een feestje of op een verjaardag. Laten we eerlijk zijn. Nou, daarom hebben we het vanavond er hier over. En wie er helaas niet kan zijn of bewust niet is, die moeten we het dan maar doorvertellen. Want die taak hebben we ook nog eens een keer. Die stad Smyrna in de oudheid, die werd heel sterk geassocieerd met het woord mirre dat we kennen. En mirre, dat doet heel sterk denken aan een begrafenis. Ja, ook aan een geboorte, toen de wijzen uit het oosten kwamen en Jezus geschenken gaven, goud, wierook en mirre. Maar hoe groot die hoeveelheden geweest zijn, dat staat er niet bij. Mirre, en dan wordt er in het Grieks gewoon het woord smyrna of smyrne gebruikt. Mirre, was dat het niet waar Nicodemus aan het eind van Goede Vrijdag mee naar Jezus gekomen was toen hij van het kruis was afgehaald en in het graf was gelegd. En toen kwam hij met een mengsel van mirre en aloë. Behoorlijk pakket. Ongeveer 100 pond. Om daarmee het lichaam van Jezus te verzorgen, te balsemen. En hij en Jozef van Arimathea, ze hielden het bij een dode. Een dode Jezus. Maar, zoals Jezus zich hier in de brief aan Smyrna introduceert, dat is een geweldige bemoediging. Ik lees hier een brief van de levende. Een brief van de levensvorst. Een brief van hem die de dood heeft overwonnen. Ik zei het net al, houd dat voor ogen. Neem dat ter harte. Want waar kunnen ze ons eigenlijk nog meer blij mee maken dan met dit? Tegelijkertijd moet je ook zeggen dat Jezus niet voor niets deze brief zo begint. De stad Smyrna die was na de verwoesting van Jeruzalem een toevluchtsoord geworden voor de Joden. En daar, en we merken dat ook, zit een zeker spanningsveld. Zachtjes gezegd, een spanningsveld. De Joden, het volk van God, letterlijk betekent hun naam dat ze godlovers zijn. En daar verwacht je dan wat van. Maar ze maken het de christenen, zij die van Christus zijn, lastig. Een lastige lastering. En blijkbaar is dat zo erg geweest dat hij, die dood was, maar weer levend is geworden, het nota bene een synagoge, een samenkomen van de Satan noemt. Dat is best heftig. Ging het er eigenlijk bij Jezus rondwandelen op aarde anders aan toe? Een groep Joden die Jezus niet als de Christus wilde erkennen en die daarom zijn prediking ook zo fel bestreden. Jezus herkende dat, want hij had dat aan zijn lijve meegemaakt. Nagezeten te worden, uitgelachen te worden, gehoond te worden, bestreden. Nou, zo wordt eigenlijk die gemeente van Smyrna ook een type gelijkend op van die vervolgde Heere Jezus Christus, die lijdende knecht des Heren. En naar ons toe ook een type van de lijdende kerk. Wat dat betreft moet je wennen daaraan dat als je binnentreedt in de gemeente van Christus, je je ook telkens weer die woorden van Jezus te binnen moet brengen, dat je nooit meer bent dan je meester. Een leerling is nooit meer dan zijn Here. Als ze mij vervolgd hebben, zegt Jezus, zullen ze het ook jou doen. De christelijke gemeente, ook de christelijke gemeente in Ochten, is geen gespreid bedje waar je achterover op je lauweren kunt gaan zitten rusten en misschien af en toe eens boe of ba roept. Die lauweren, die lauwerkrans, die komt nog. Hoe dan? Door trouw te zijn, zegt Jezus. Tot in de dood. Hier was toch de eerste en de laatste aan het woord, die van zichzelf zegt dat hij dood geweest is, maar weer levend. Ja, dat klopt. En toch roept hij op om trouw te zijn tot in de dood. Hoewel Jezus niet meer midden onder ons is, blijft het woord dat hij gesproken heeft aan het eind van het evangelie van Matthäus waarheid en werkelijkheid. Hoe je er ook aan toe bent, ik ben met je al de dagen tot de voleinding van de wereld. Vergis je dan niet, ook niet in onze tijden, ook niet in onze dagen, dat de tegenstand en de tegenstanders steeds meer, steeds feller, steeds geniepiger zullen worden. Van buitenaf en van binnenuit. Want nog steeds lijkt het evangelie van de opgestane niet naar de mens te zijn. Vervolging, verdrukking, armoede, lastering, het overkomt je, het wordt je aangedaan. En het ergste is dan natuurlijk dat je in het geval van Smyrna je dat wordt aangedaan door mensen die er trots op zijn het volk van God te zijn. En let er dan op hoor, dat er in dit gedeelte, met name in vers 9, geen sprake is van antisemitisme. Soms wordt dat wel eens gedacht. Maar het staat er niet. De Joden zijn Gods volk, maar wie Jezus verwerpt, wie hem niet erkent als de Christus, als de gezalfde van de Here, maar juist daarentegen hem en zijn gemeente haat en lastert en vervolgt en buitenwerpt, ja, die maakt het zich wel moeilijk. Jezus gebruikt woorden als Satan, degene die doorheen schudt, die je in de war maakt. Op allerlei manieren gaat hij tekeer. Wapen je maar. Wees erop bedacht. Wees ervoor beducht. En door alles heen moeten we toch niet wanhopen. Jezus heeft dat onderkend. Hij kent hun werken. Hij kent hun verdrukking. Hij kent hun armoede. Hij weet van de lastering waarmee ze gelasterd worden. Maar haast, als tussen de regels door, heeft Jezus erbij gezegd: maar je bent rijk hoor. Je bent rijk. Hou je daaraan vast. Je bent rijk. En dat geldt nog steeds, hè. Als gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook in 2015, zijn we rijk. Alleen je moet dat natuurlijk wel goed begrijpen. Dat dan niet de dollartekens in je ogen op gaan flitsen en blinken. Of de eurotekens. Je kunt rijk zijn, je kunt stinkend rijk zijn. Je kunt verwend zijn tot en met. En dat je alles hebt wat je hartje begeert. Maar wat Jezus hier zegt, daarmee ben je veel en veel rijker, want dan ben je rijk in hem. Rijk in Christus. Rijk in de levende. Rijk in hem die de dood overwon. Kijk, de nacht waarin je kunt verkeren, die gaat voorbij, zegt Jezus hier eigenlijk. De dag van de verlossing staat voor de deur. Het beste dat komt nog, wil Jezus onderstrepen. En ik lees daar, hè, in die paar korte versen over lijden en laster, over haat, over gevangenis en verzoeking, een verdrukking van 10 dagen. Dat betekent dat het is een korte, bij God afgemeten en door hem bepaalde tijd, waarin wij misschien wel ons hart vasthouden en denken bij onszelf van: nou, als het zo moet, als het door gevangenis en verdrukking en dood heen gaat, Hou vast, zegt Jezus. Hou vol. Wees trouw. Trouw tot in de dood. Dat koppelt Jezus eigenlijk aan dat rijk zijn. En dat rijk zijn, dat staat vast aan hem zelf. Aan de persoon van onze heiland. Aan de persoon van de eerste en de laatste, de opgestane. En die leeft in alle eeuwigheid. Dat hangt niet zomaar wat in de lucht te bungelen. Het zit vast aan hem. Hou vol, hou vast in het geloof. Niet zomaar aan iets. Ik geloof wel dat er iets is. Nee, aan iemand met een hoofdletter. Aan de heiland zelf. En daarin trouw zijn. Volhardend, vasthoudend. Achter de Heer Jezus aan. Trouw zijn, dat vraagt een lange adem. Dat vraagt soms wel eens voorbijzien aan jezelf en aan je eigen omstandigheden. Want soms kun je daar zo in vastzitten. En soms als in een neerwaartse spiraal nog steeds verder in vast draaien. Trouw zijn in het zien op hem. Let even niet op jezelf. Maar let voortdurend op hem. Soms dan vermoed ik wel eens dat wij mensen niet zo'n lange adem hebben. Dat we, nou zeg maar, geestelijk kortademig zijn. He, weinig doorzettingsvermogen. Weinig dat we onze tanden ergens in zetten. We geven het soms zo gemakkelijk op. We kappen ermee. Dat gebeurt hoor. Met dingen die gedaan moeten worden. Maar ook met de gemeente, met de kerk, met het geloof, met bijbellezen, met bidden. Wees trouw, ook in die dingen. Het hoort alles bij elkaar, het grijpt in elkaar. En weet u, trouw zijn, dat heeft ook te maken met betrouwbaar zijn. He, wat je beloofd hebt bij het doen van belijdenis bijvoorbeeld. Dat je niet zomaar wat gezegd hebt, ja gezegd hebt, maar dat je het ook doet. Dat je woord houdt. Trouw zijn, betrouwbaar zijn, te vertrouwen zijn. Het heeft ook alles te maken met te geloven zijn. En dat heeft dan ook alles te maken dat je je leven, om zo te zeggen, vastzet, ophecht aan de belofte van God, het woord van God. En niet het minst dat je ervan overtuigd bent dat de Heere Jezus inderdaad uit de doden is opgestaan. Nadat hij zijn leven had afgelegd aan het kruis. Voor mijn zonde, voor mijn schuld, voor mijn tekortkomingen. Maar dat je door alles heen er ook van overtuigd bent dat Jezus Christus de bron is van je redding, van je behoud. Wees trouw tot in de dood. Daar zit ook iets achter van, zorg ervoor dat ze je dat niet afpakken. En laat je je daarvan niet afleiden. Trouw zijn tot in de dood. Hoe lang is dat nog? Wie weet? Niemand. Als je het maar niet in eigen kracht doet, maar met je gezicht gericht op de Heer Jezus Christus, te zien op hem die de dood heeft overwonnen en die leeft in alle eeuwigheid, dan kun je ook trouw zijn tot de dood. En dan gaat er toch zeker niemand met zijn armen over elkaar zitten wachten. Maar het is zaak om daarin bezig te zijn, daarmee bezig te zijn, in dat trouw zijn, in dat je oefenen, trainen, elke dag weer opnieuw. Wie van bezig zijn met God en met zijn woord geen goede gewoonte maakt, die redt het niet, ben ik bang. om trouw te zijn. Want hoe kun je dan ooit weerstand bieden als het even wat minder gaat? Of heel wat minder. Met aanvechtingen. Trouw tot in de dood. Voor heel veel mensen, als ze dat zo lezen, als ze die tekst hoorden vanavond, dan klinkt dat bedreigend. En inderdaad, als je hem losspelt van het geheel van de brief, en losspelt van de afzender van deze brief, ja, dan weet ik er ook geen raad mee. Met de dood. Maar omdat Jezus zichzelf eerst gepresenteerd heeft. Ik ben de eerste en de laatste. Die leeft nadat hij dood geweest is. Dan kan hij ook zeggen, wees trouw tot de dood. En dan komt er nog wat. Wat dan? De kroon van het leven. De kroon, je mag ook vertalen, de krans van het leven. Een kranskroon, een kroonkrans. Als je een wedstrijd gewonnen had, en soms zie je daar nog wel eens plaatjes van, dan kreeg je geen mooie medaille of een grote beker, maar een lauwerkrans om je hoofd. Of als die wat te groot was, zakte die vanzelf op je schouders. Een krans gemaakt van takken, bladeren. Soms waren ze gedroogd, soms waren ze ook geverfd. Soms met bladgoud. Was ook een optie. En die kreeg je dan omdat je gewonnen had. De bekroning op je werk, op je inspanning, op je prestatie. En hier dus een krans of een kroon die bestaat uit het leven. Het leven zonder eind. Het leven eeuwig. Vanwege trouw en trouw gebleven zijn. Nou, ben je dan rijk of niet? Weet je dan nog iets beters, iets mooiers? Hou vol hoor. Volharden, trouw blijven. Dicht bij de Heere Jezus en bij zijn woord, in zijn dienst. En dan valt het me zo op, hè? Als ik die brief nog even verder lees, dat na de dood en de opstanding van de Heere Jezus, in dat eerste vers van de brief, na het trouw zijn tot in de dood, in het 10e vers van die brief, dat daar aan het eind genoemd wordt de tweede dood. Ja, dat slaat op de definitieve dood, op de eeuwige dood. Dat is typisch een beetje een uitdrukking voor het laatste Bijbelboek, want verder in de Bijbel kom je hem niet zozeer tegen. Hier dan, in ons tekstgedeelte, maar ook nog in Openbaring 20 twee keer. En in Openbaring 21 ook nog één keer. En daar staat heel duidelijk dat we niet hoeven te gissen naar wat dat nou betekent, die tweede dood. Het staat er gewoon met zoveel woorden bijgeschreven. De dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En op die andere plaats staat van de lafhartige en de ongelovige en de verfoeilijke, de moordenaars en de ontuchtplegers, de tovenaars en de afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tweede dood, dat betekent, dat is onomkeerbaar. Daar is geen terug meer uit mogelijk. Definitief. Eeuwige dood. Daar moet je ook niet aan denken. Of wel? Er zijn mensen die zeggen, als je vraagt, waarom gelooft u eigenlijk? Waarom geloof jij? En dan geven ze steenkoud het antwoord van, nou, dan kom ik niet in de hel. Uit angst voor de eeuwigheid buiten God dus. Uit angst voor de hel geloven ze. Een soort levensverzekering. dan ben je tenminste binnen. En dan kom je daar niet terecht, waar niet wezen wil. Nou denk ik, hè, als we die korte brief aan Smyrna hebben gelezen, dat die ons heel duidelijk de goede volgorde aangeeft. Hij komt uit de mond, hij wordt gedicteerd door hem die dood was en weer levend is geworden. En hij roept er toe op, geen aandacht voor afleiding. Want er is heel veel wat ons kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Verdrukking en benauwdheid en de Satan en noem alles maar op. Nee, hij die de dood overwon, in hem zijn we meer dan overwinnaars. Ziende op hem, hem horend, hem gehoorzamend, trouw tot in de dood. En of dat dan ten gevolge van een ziekte of een ongeluk of door de IS is, door ouderdom of noem maar op, ik weet het niet. Trouw, trouw aan hem, trouw aan het geloof, trouw aan het belijden van zijn naam, trouw. Dat geeft een kroon, een bekroning als krans van de overwinning. En dan geen schade toegebracht te worden door de tweede dood. Trouw tot de dood heeft het leven tot gevolg. En dan is die tweede dood buiten beeld. De kroon die je na de eerste dood ontvangt is het leven. Omdat je de blik gericht hebt, het oor gericht hebt, het hart gericht hebt op Jezus Christus. Je gelooft niet om buiten de hel te blijven. Dan begin je bij het verkeerde eind. Je moet niet achteraan beginnen bij die tweede dood, maar vooraan bij hem die de levende is, de eerste en de laatste. Van wie je soms zingt, Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Er wordt trouw gevraagd, ziende op hem, levend met hem, hem belijdend. Trouw zijn, niet verslappen, niet verminderen, maar blijven zien op hem die leeft. En die kroontjes, kransen weggeeft voor zijn getrouwen, voor u, voor jou, voor mij. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 17, de versen 3, 7 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, omdat mijn voet niet uit zou glijden. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. De versen 3, 7 en 8 van Psalm 17. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, u die de levende bent in alle eeuwigheid, u die uw zoon de dood hebt laten sterven aan het kruis, maar hem ook weer hebt opgewekt. We danken u dat we vanavond met een door hem gedicteerde brief bezig mochten zijn. En het riep ons op om trouw te zijn tot in de dood. Jezus Christus niet uit het oog te verliezen. Heere God, we danken u dat hij zijn werk heeft volbracht. En ook al is dat 2000 jaar geleden, dan mogen we nog steeds uitputten. Door bemoedigd worden, gesterkt, vertroost, rijk zijn in hem. Vergeef het ons, o God, dat we soms zulke armoedzaaiers zijn en het van het onze verwachten. Maar daar is geen heil, geen redding. En daarom bidden we van u, werk zo met uw woord en met uw geest, dat we inderdaad trouw zijn aan uw woord, aan uw belofte, om u de eer te geven. Geef ons volharding. En train ons, o God. We danken u dat we in alle rust en vrijheid mochten samenkomen. Wat zijn we bevoorrecht als we lezen over die gemeente van Smyrna. Die mensen werd het niet altijd al te gemakkelijk gemaakt. En wat hadden ze een moeite, kenden ze een tegenslagen. We bidden van u, Heere God, geef dat niet wij onszelf op de been houden, maar dat we ons gedragen weten door uzelf. En we bidden u voor alle medebroeders en zusters die wel die moeite kennen en die vervolging en die narigheid en zelfs naar het leven worden gestaan en om dan toch trouw te zijn. U beveelt het. Maar wat u beveelt, dat geeft u ook. En juist door heel dicht in uw nabijheid te vertoeven, bij voortduur. Heren, we bidden u voor de mensen in Nepal. In de collecte mogen we onze gaven ervoor geven. En ook als daar het leven weer van lieverlee zijn gang krijgt, maar de littekens die zijn er nog steeds en doen zich ook gevoelen, bidden we u toch of ook mede door alle inzamelingen die er gehouden zijn en worden, mensen worden voortgeholpen. En dan is het zo dat we niet alle leed van hun schouders kunnen afnemen, maar u kunt het wel. En geef dat onze financiële bijdrage tegelijkertijd met onze voorbeden ook door hen worden opgemerkt, gezegend mogen worden. En dat ze ook zo getrouw mogen zijn in de dingen van u. Wees overal, o God, ter wereld, daar waar nood is en verdriet, vervolging, angst en pijn, oorlog en dreiging. We bidden u, o God, laat toch te merken zijn dat u het door alles heen voert naar uw toekomst, die ongekend is en volmaakt. We hebben daar geen idee van, maar we mogen het wel geloven, vertrouwen. En dat dat ons ook voorthelpt, uw woord alleen, uw geest. We bidden u voor degenen die bedroefd zijn. We denken aan de familie van der Kolk. Geef daar troost, o God. En wil daar zijn Als er zulke ingrijpende dingen gebeuren als dat een vrouw en moeder van een jong gezin komt te overlijden. Een jonge dochter, een schoondochter. En als ze morgen ten grave wordt gedragen, laat ook dan te merken zijn dat niet de dood het laatste woord heeft, maar u de levensvorst. En dat u ook allen die achterblijven geroepen worden te zien op hem alleen die de dood overwon. We bidden u voor onze zieken, voor Jopie Vermeer in de schakelafdeling in Tiel. Wees haar nabij in het revalideren. Gedenk ook Marianne de Vos die weer uit Bosendijn mocht thuiskomen, maar ook nog verdere hulp behoeft. Gedenk meneer Geurts die thuis zo ernstig ziek is. En we mogen nu ook bidden voor Dirk Noom, die zo gevangen zit in zichzelf, zo onbereikbaar is. En we bidden nu voor hem, als ook voor allen om hem heen, om kracht, om uw nabijheid, om uitkomst. Betoon u zelf een God van hulp en heil, die te loven en te geloven is. Draag zo allen die moeite en verdriet kennen, zorgen en vraagtekens in hun leven. We willen nu bidden voor de rommelmarkt die aan het eind van de week gehouden wordt. En het belooft een mooie dag te worden, voor wat het weer betreft. Maar we weten ook dat u nog veel meer belooft. En dat mag ook die dag bekronen. We danken u voor de tweede Pinksterdag, waarop we als gemeente naar buiten mochten treden. Laat ook dat zijn vruchten mogen afwerpen. En dat we er nog eens op terugkomen. Een lopend vuurtje te zijn. Heere God, zo hebben we u vele dingen te vragen. We kunnen niets aanbieden. Gedenk diegenen die de eindexamens erop hebben zitten en nu een aantal weken moeten wachten voordat de uitslagen er zijn. We verwachten het van u, o God, in voor- en in tegenspoed. En wij zo jong en oud, een God van nabij. Zonder u kunnen we niet. Wil ons dan horen, niet omdat we het waard zijn, maar omdat u de dood hebt overwonnen en leeft. En dat leven ook wil geven aan wie trouw is. Maak ons trouw, o God. En dat we ook elkaar daartoe oproepen, opwekken. Hoor ons in de eerste en de laatste, in zijn naam, uit genade. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de eerste rondgang voor de nood in Nepal. De tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters. En in de derde rondgang voor het bijstand in het pastoraat. Vakantie Bijbelweek willen we ook graag onder uw aandacht en meeleven brengen door middel van de zendingsbus, maar ook door middel van de oproep die er was in het kerkblad om te voorzien in allerlei spullen die ze nodig hebben. Wij gaan daarna zingen van op toonhoogte 88 opnieuw een paaslied over het sterven, maar ook het leven van de Heere Jezus. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, want geen graf hield Davids zoon omkneld. En nu jaagt de dood geen angst meer aan, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Op toonhoogte 88. Thank you. Ga daar nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.